Goedemorgen. Goed om weer een hoop bekende gezichten te zien. Ik wil vandaag met jullie verder gaan in de serie Het Kruis van Christus. De vorige keer hebben we met elkaar gesproken over dat het volk Israël vruchtloos was en bestemmingsloos. Het ging over de vervloeking van de vijgenboom. En over het feit dat Israël niet tot zijn doel kwam, de reiniging van de tempel. Daarvoor hebben we het gehad over de intocht, het Hosanna. En dat de Heer Jezus zichzelf aan hen niet toevertrouwde, omdat ze eigenlijk diep in hun hart helemaal niet geloofden. En waardoor de mens ook eigenlijk diezelfde week ook heel makkelijk kruisigen kunnen roepen. Dus dat was maandag. Vorige keer was dinsdag en we zijn inmiddels op de woensdag beland. En ik wil met jullie dan ook lezen uit Matteüs 22. Omdat dat een dag is voor confrontaties en strikvragen. Jezus zit dus een aantal dagen voor de kruisiging. En dan neemt hij heel veel tijd voor Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën, die hem het vuur aan de schenen leggen. En we gaan lezen uit Matteüs 22 vanaf vers 15 tot 46. Dat is een groot gedeelte, maar dat is wel nodig voor de context. Er staat boven in de NBV debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën. Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, de tempelreiniging in gedachten, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingsmunt zien. Ze reikte hem een denarii aan. Hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: Ja, van de keizer. En daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Diezelfde dag, zo makkelijk kom je niet van ze af, diezelfde dag kwamen er Sadduceeën. En die beweerden dat er geen opstanding uit de dood is. En die kwamen naar hem toe en ze stelden hem deze vraag: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer tot aan de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hen ten antwoord: U dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. En nog niet genoeg was, nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun een vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Doch durfde niemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Tot zover de schriftlezing. Ik zal voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. Heere Jezus, wat hebt u het met ons zondige mensen toch enorm aan de stok gehad. Heer, en we bidden dat we het woord van vanochtend mogen verstaan. En tot ons mogen nemen, Heer, en dat het ons hart mag vullen. En dat we onder de indruk mogen komen van wie u bent, Heer Jezus. Dank u wel dat u voor ons bidt en pleit dat ons geloof niet zal ophouden. Maar laat het vrucht dragen. Vrucht die de naam van de Vader verheert. Amen. Op een of andere manier stoor ik enorm. Confrontaties en strikvragen. Er zijn drie situaties. Enerzijds met fariseeën en Herodianen. Met de vraag, is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen? En de tweede vraag is het over de, hoe zit het met de opstanding van de doden? Notabene door Sadduceeën. En uiteindelijk is dan ook de vraag die Christus zelf stelt. Wat vinden jullie van de Christus? Hoe sta je daar tegenover? Dus de situatie hebben we gehad dat de Heer Jezus dat in een hele emotionele situatie zit. Hij is met Hosanna onthaald. Hij heeft het hart van het volk gezien, ze geloven niet. Hij stelt vast dat het volk Israël, het uitverkoren volk, Gods kinderen, zij die zeggen in God te geloven, vruchteloos is, ze geven geen vruchten. Het ziet er allemaal wel geestelijk uit, maar het is leeg en hol. Het is allemaal uiterlijk vertoon. En ook dat ze hem niet tot hun bestemming komen. Jezus moet huilen om Jeruzalem, omdat hij weet wat er gaat komen. En hij weet ook wat er gaat komen. Deze mensen, deze gelovige mensen, die zeggen kinderen van God te zijn, zullen hem overleveren aan het kruis. Ze zullen niet roepen, zoals bij de anderen, stenigen. Nee, ze zullen vragen en smeken, kruisigen. Het ergste wat je een mens kan toewensen. De dwaasheid en de walgelijkheid van het kruis. En Jezus is daar 2 dagen voor Goede Vrijdag. En het is een bijzondere dag. Het is een dag bomvol confrontaties en strikvragen. En hier klinkt de echo. Want dat Christus gezegd heeft in de bergrede, ik zal alles volbrengen. De wet en de profeten, de complete schrift. Ik zal alles volbrengen. Niet alleen voor onze zonden, maar ook deze situaties. Ook dat zal hij volbrengen. Hij gaat namelijk hier de strijd aan tegen de macht van de zonde, tegen de macht van de dood en tegen de macht van Satan. En wij mensen die in het vlees leven, zijn overgeleverd aan deze machten. En die zie je hier komen. En het begint met, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Nou, de situatie, de Herodianen, die hoor je niet zoveel. Maar Herodianen staan positief tegenover Rome. Koning Herodes spande samen met Rome. Dus de vraag is precair. Het is gewoon een hele geniepige, smerige vraag. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer? Omdat heel eenvoudig, als Jezus zegt nee, dan heeft hij de Herodianen in zijn nek. Of dan heeft hij de Farizeeën in zijn nek, want de Farizeeën zijn vijandig tegenover Rome. Dus welk antwoord de Heer Jezus ook geeft, één van beide partijen heeft gelijk een aanleiding om hem te pakken. Maar wat is nou uiteindelijk het diepste probleem hier? En dat moeten we echt in ons achterhoofd houden. In deze situatie, hier zit een geestelijke macht achter. Omdat de keizer en zijn religie waren één. Heel vroeger was Rome dat niet, maar in Rome is de cultus ontstaan dat de keizer heeft goddelijk, een goddelijke status. Dus het geloof van de keizer, als je de keizer omarmt, omarm je ook diens religie. En als je op de munt zou kijken, dan zou je keizer Caesar Tiberius zien staan, de zoon van de goddelijke Augustus. En op de andere kant van het muntje staat dan Pontifex Maximus, wat betekent hoogste priester. Dus hier zie je op dat ene muntje, zie je wel de politieke macht als de geestelijke macht. Het antwoord van de Heer Jezus, geef dus keizers wat het keizers is, is uniek. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid dat Christus scheiding maakt tussen staat en kerk. Atheïsten zijn er altijd dol op om je dat voor je voeten te werpen. Ja, we moeten scheiding tussen, D66 politiek, scheiding tussen staat en kerk. Hallo, dat hebben jullie niet bedacht. Christus heeft dat bedacht. Geef des keizers wat des keizers is. Maar wat het belangrijkste hier is, is dat het ontmaskert de huichelarij. Het ontmaskert waartoe een zondig mens in staat is. Het is omvloerst met religiositeit, met uiterlijk vertoon. Het ziet er allemaal fraai uit. Het is die vijgenboom. Het lijkt allemaal heel geestelijk. Maar hier staan mannen God, beweren ze, geestelijke leidslieden, die notabene een briefje in hun achterzak hebben. Even kijken, wie moeten we omleggen? Jezus en Lazarus. Slotsom, dan doen we God een plezier mee. Zij denken dus geestelijk en vroom te zijn, terwijl ze een bucketlist hebben van mensen die ze om willen brengen. Blijkbaar kan de zonde de mens zo ver brengen dat onder de vlag van Gods naam de macht van de dood werkt, de macht van de zonde werkt en de macht van Satan vrij spel heeft. De machten die Christus zal onttronen aan het kruis, die kunnen zich gewoon ontpoppen met een religieus sausje. Hoe beangstigend is dat? Dat je je plichten in een tempel doet, dat je je strikt aan de wet houdt en dat die drie machten openlijk triomferen. Maar Jezus noemt ze huichelaar. Dat komt omdat er drie muntjes in omloop waren. De eenvoudige munt, dat was een kopermuntje, er stond niks op. En er was een zilveren denari en een gouden denari. En Jezus, nog voordat hij, dan zegt hij, noemt hij ze huichelaars. Want wat hadden ze in hun zak? Een zilveren denari. Dat betekent dat ze dus belasting betalen. Dus het huichelige is dat ze hem proberen te vangen met iets wat ze zelf doen. Dat is huichelen. Ze hadden zelf die munten waar ze belasting over betalen. Dus hier zien we de confrontatie met de drie machten die Christus openlijk zal tentoonstellen op het kruis. Dus de geestelijke leidslieden, de Farizeeën en de Herodianen spannen samen. Ze druipen af. En dan krijgen we het geval van de Sadduceeën. En de Sadduceeën is een ander volk, dat zijn de liberalen. Ziet er ook allemaal religieus uit, maar eigenlijk in diepste geloven ze helemaal niet. Ze zijn materialisten. Wij zouden het noemen materialisten. Gewoon mensen, alles wat je kan zien, ruiken, proeven, dat is waar. En de rest, poh. Dus het gaat allemaal om het hier en nu. En ze bespotten de opstanding. De Farizeeën hebben eigenlijk een broertje dood aan Sadduceeën. Maar ja, een gezamenlijke vijand, dat maakt ze al snel toch om in zo'n situatie ook weer tot vrienden. De Sadduceeën komen met een bizarre vergelijking over iets wat Mozes gezegd heeft, dat als iemand kinderloos, de man, dat dan de broer zijn plicht moet vervullen. En dan zijn er 7 broers. Maar waar het nou feitelijk om gaat, is het verwijt wat de Heer Jezus ze maakt. En dat is tweevoudig. Hij zegt, jullie kennen de schriften niet. En je kent de macht van God evenmin. Die twee zijn voor een gezond geestelijk leven cruciaal. Dat je de schrift kent en dat je onder de indruk bent van de macht van God. De God die doden levend maakt, Romeinen. En die iets tot aanzien kan roepen wat nog niet bestaat. Die God dienen we. En de Heer Jezus antwoordt dan ook, je kent de schrift niet, want als je de schrift had gelezen, dan had je een antwoord gehad op je vraag. En dit is iets wat de Heer Jezus zijn hele leven lang uitademt. Schrift, het woord van God. De Heer Jezus neemt het woord van God uiterst serieus. Waar wij misschien dingen wel eens vergeestelijken, pakt hij het soms echt letterlijk. Jezus neemt het woord van God uiterst serieus. Als hij geconfronteerd wordt met de macht van de dood, met de macht van de zonde en Satan, dan pareert hij dat altijd met het woord van God. Dus zolang je het woord van God niet serieus neemt zoals de Sadduceeën, blijf je onwetend. Dan heb je dit soort vragen. En dan denk je dat je heel geleerd bent en dat je aanzien hebt, omdat je dan de dingen van God belachelijk kunt maken. Maar ten diepste sta je met lege handen. En blijf je gebonden door deze machten. Ze kennen Gods kracht niet. Je kan dan ook stellen dat alleen kennis van het woord van God en inzicht erin hebben niet afdoende is. Wij hebben Gods kracht nodig. En hier gaat het om de Heilige Geest. Daarom is Pinksteren zo cruciaal. Dat is zo'n hoogtepunt in het woord van God. Dat Gods geest, die hij met jaloersheid begeert, woning in jou kan maken. Een nieuw hart. En hier proef je het onderwijs van Christus van de bergreden. Het is de geest die, van God die je karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Hij is het die jouw zwakheid te hulp komt. Hij is het die je van binnenuit gaat veranderen. Een nieuw hart. De Farizeeën en de Sadduceeën, de Herodianen, komen alleen maar met de wet van Mozes. En Jezus heeft die wet hoog, terwijl hij zelf leeft vanuit een veel hogere wet. De bergreden, de wet van de liefde. Daar waar de wet van Mozes stopt, gaat de wet van de liefde nog vele malen verder. En het antwoord van Jezus aan de Sadduceeën is vind ik een heel mooi antwoord. Als God zich openbaart in het Oude Testament, dan zegt hij altijd, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob. En dat wil zeggen dat God niet zegt, ik was de God van Abraham. Ik was ooit de God van Isaac en ik was ooit de God van Jacob. Hij is. Waarom? Omdat een God van levende is. Bij God is er geen dood. Het is ook de God van Hans van Roon. Hans leeft. We hebben hem gisteren naar het graf gedragen. Maar Hans leeft. Het is de God van Hans van Roon. Want Hans leeft voor het aangezicht van God. Alleen er komt nog een opstanding. Omdat er staat niet dat wij zullen leven gelijk de engelen. Maar zoals de engelen leven. Wij zullen in een punt van de tijd, bij de laatste bazuin, wanneer de tijd van de mens voorbij is en de tijd van de Zoon aanbreekt, zullen alle graven opengaan. Alle graven. En we zullen niet geestelijk ergens op een wolkje zweven met een harpje en met een toosje met Philadelphia. Allemaal flauwekul. Je zult nu geestelijk, nu onstoffelijk zijn we levend voor God. Als je sterft, wachten we in het paradijs. Het is een soort koninklijke tuin. Het is een modus van wachten. En dat lees je in het Bijbelboek Openbaring. De zielen onder de troon. Hoe een ziel eruit ziet zonder lichaam. Geen idee. Daar geeft de schrift geen inzicht in. En de zielen onder de troon die geleden hebben, die Christus gediend hebben, zeggen: Heer, hoe lang nog? Blaas die laatste bazuin. En dan zullen we overkleed worden. Dan zal ons fysieke lichaam herrijzen uit al die deeltjes. En het zal naar een hoger niveau getild worden. Aan Christus gelijk. Een fysiek lichaam die kan eten en drinken en toch niet afhankelijk is van zwaartekracht en materie. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Nee, dat hadden we ook niet kunnen bedenken. Maar ik had een kanariepiet al niet kunnen verzinnen. Of een walvis, of een wolk waar regen uit komt. God is creatief genoeg, dat laten we aan hem over. We laten ons verrassen wat dat betreft. Maar dat is het antwoord aan de Sadduceeën. Dat is het antwoord aan een wereld die zich alleen maar beperkt tot de kick van de dag. Tot een party of tot, nou ja, vul het maar in. Spiegeltjes en kraaltjes. Nee, er komt een moment, zegt de Heer Jezus. Als je het woord gelezen had, dan gaan de graven open. En dan ben ik nog steeds je God. En ik ga je verrassen. Zoals je verrast werd toen je in je wieg lag en je ogen open deed. En dat je papa en mama zag. En dat je wereldje steeds groter werd. En dat je je verwonderde over een vlinder, over een mus, over een kat, over een hond. Over alles. Zo zullen ook wij, als we sterven, onze ogen open doen, zullen verrast worden. Van Gods goedheid. Van Gods grootheid. En de liefdevolle stem die tegen je spreekt. Heb je kunnen geloven dat ik zoveel van je hield? En dat ik zoveel van je haal? Wees welkom, mijn lieve kind. En dan hopen we dat de Heer zegt: goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Dat je gehoorzaam geweest bent. Dat je de Heilige Geest de ruimte gegeven hebt. Dat hij kon dienen. Dat de liefde mocht groeien in jouw leven. Maar de Sadduceeërs, die missen dit. En dan komt er nog een derde ronde. Jezus draait de boel om. En die zegt: wat vind je van de Messias? Hij brengt het terug naar de essentie. Hij zegt: wat vind je van mij? Hoe kan het dat de zoon van David de Heer is? Ja, daar kan je natuurlijk geen zinnig antwoord op geven. Dan loop je tegen de grenzen van ons verstand aan. Dat een baby geboren in Bethlehem Ephrata, dat we als we in zijn ogen kijken, dat we de ogen van de Vader zien. Als we hem horen spreken, dat we onze hemelse Vader die in het verborgen is zien. Dat in Christus God de Vader tot volle wasdom komt. Dat had geen mens kunnen bedenken. Zij ook niet. Hun Messias is een politiek leider. Is iemand die de Romeinen wegjaagt. Of die zorgt dat je het nog beter hebt. Dat je geen belasting hoeft te betalen. Dat je nog meer geld aan jezelf uit kan geven. En een klein koper penninkje zo. In de schatkist. Een beetje voor God. En een beetje veel voor jezelf. Dat mensen kunnen prijzen om wie je bent. En Jezus gaat terug naar de essentie. Want de vraag is, die gesteld werd: wat is het grootste gebod? En dat doet de Heer Jezus, die antwoord. Maar die antwoord anders dan ze verwacht hadden. Je moet de Heere God lief hebben, dat is Deuteronomium. Maar Jezus pakt Leviticus erbij. Een zinnetje, een klein zinnetje, staat in Leviticus 19, vers 18. Je naaste liefhebben als jezelf. En wat de Heer Jezus hier heel tricky doet. Hij staat voor mensen die in hun hart hem willen vermoorden. Hij zegt tegen hen: als je dus God lief hebt, dan heb je ook je naaste lief. En dan moet ik het goed zeggen. Dan is het niet zozeer je naaste liefhebben met het voorbijzien aan jezelf. Maar je naaste liefhebben als een verlengstuk van jezelf. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Als je God lief hebt, als jij zegt dat je God lief hebt, dan heb je je naaste lief als een verlengstuk van jezelf. Alsof je jezelf lief hebt. In plaats van iets doen voor een ander. Nee, je behandelt die ander zoals je zelf behandeld wil worden. Hier komt de wet van de liefde. Dat is iets wat ze niet snappen. En daarom stelt de Heer Jezus, wie is dan de Messias? Wat denk je daar nou van? Hij zet de boel volledig op scherp. Dus het hele politieke machtsspel en de confrontaties van al die machten. Want de boze kent geen liefde. De dood kent geen liefde. De wet kent geen liefde. De zonde maakt misbruik van de wet. Je kent geen liefde. Dat zijn kille woorden. Gij zult. En de liefde gaat daar ver voorbij. Wat mij enorm trof in dit gedeelte, in deze ronde van confrontaties en conflicten, is dat de Heer Jezus 2 dagen voor zijn lijden en sterven zoveel tijd neemt om met hen in gesprek te gaan. Met de leidslieden van het volk. De Farizeeën, de Sadduceeën en de Herodianen. En waarom doet hij dat? Omdat hij zoveel van ze houdt. En daarom vraagt hij, wat denk je van de Messias? In de hoop dat hun ogen open zouden gaan en dat ze zouden zien, ik heb u nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb een verlosser nodig. Dat door dat pantser waar ze zich helemaal in verschanst hadden, in het uiterlijk vertoon, als het er maar mooi uitziet aan de buitenkant, want wat zullen de mensen wel zeggen? Nee, geloven is dat pantser laten vallen. En net als de bergrede, stap 1, ik kan het niet. Al heb je 83 titels aan allerlei universiteiten, ook jij zal moeten zeggen, ik kan het niet. Heer, ik doe er alles aan, maar ik kan het niet. Ik heb u nodig. Dat is de basis van het geloof. Ik heb u nodig. Ik kan het niet. Ik kan wel wijzen naar die hoer of die tollenaar, maar als ik diep in mijn hart kijk, en ik ben heel eerlijk, Heer Jezus, ik ben net zo. Ik ben geen haar beter dan de grootste gespuis. En ik kan wel wat zeggen hoor van allerlei NSB'ers, maar ik moet me afwachten als er weer een nieuw regime komt, of ik ook niet stiekem meedoe. Of dat ik in mijn hart er ook niet mee. Weet je, een mens, een zondig mens, is tot alles in staat. Tot alles. Petrus had ook niet gedacht dat hij Jezus zou vervloeken, maar hij deed het. Geloven is erkennen, ik kan het niet. Wat denk je van de Christus? Het is Jezus' verlangen dat het volk hun ogen zouden opengaan. En dan had de geschiedenis van Israël er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Maar de dingen gaan zoals ze moesten gaan. Het is woensdag. 2 dagen voor de kruising. Christus heeft een ronde van confrontaties en strikvragen. Hij is geconfronteerd met de macht van de dood. Met de macht van de zonde. En Satan, die mensen bespeelt en beïnvloedt. En hij heeft laten zien waar een religiositeit toe kan leiden. Dat je huichelt. Dat je gewoon stiekem een eigen agenda hebt. Dat je helemaal niet van plan bent om te luisteren naar een antwoord. Maar dat je eigenlijk alleen maar de zwakke plek zoekt om je mes erin te douwen. Zo is de mens. Of je stelt vragen over dingen waar je ook helemaal niet in gelooft. Je bent alleen maar op uit om die ander te pakken. Dat is wat de zonde doet in de mens. Dat is wat de Heer Jezus in deze ronde pijnlijk blootlegt. Het faillissement van de religieuze mens. En oh, wat hebben we een verlossing nodig. En wat kijken we uit naar de kruis van Christus. De smadelijke weg, omdat onze verlorenheid van de mens zo enorm groot is. En er was maar 1 antwoord op mogelijk. Dat Christus zijn eigen bloed gaf. Dat Christus zijn eigen lichaam gaf. Omwille van ons. Hij de straf, wij het leven. Amen.